U mag meelezen, u mag luisteren. Ik ga u voorlezen uit Exodus 16, vers 1 tot 21. Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de 15e dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en Aaron in de woestijn. En de Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe, want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel de gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de Heere tegen Mozes: Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. En op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten: Vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft u gemord tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mord? Verder zei Mozes: Als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heere het gemor heeft gehoord waarmee u tegen hem mord. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tegen Aaron: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Kom naar voren, voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. En de Heere sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder ervan moet verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer per hoofd, naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. En zo deden de Israëlieten. Zij verzamelden, de een veel en de ander weinig. Ze maten het met de gomer. Wie veel verzameld had, had niets over. En hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. En Mozes zei tegen hen: Niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Maar zij luisterden niet naar Mozes, en sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom was Mozes erg kwaad op hen. Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon. Want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Ik wil vandaag beginnen met een kleine bevraging. Wie van jullie is er wel eens querulant? We kunnen querulant zijn over van alles. Misschien houden we niet van regen. Misschien zeggen we 's morgens: Oh, het is weer koud buiten. Misschien zijn we querulant als we in de file komen en daardoor te laat zijn. Of als de dag niet precies verloopt zoals we die gepland hebben. In de tekst die we net gelezen hebben, zien we dat het volk querulant is. Misschien heeft u het al wel langzaam door. Querulant betekent dat je altijd wat te klagen hebt. Klagen en morren. Wat zegt de wetenschap daar eigenlijk over? Klagen, zeuren, jammeren, mopperen, dat doet iets met ons lichaam. Dat heeft een effect op onze gezondheid. En dat gaat zelfs zo ver dat als we klagen, dat er bepaalde verbindingen in onze hersens veranderen. En dat zorgt ervoor dat hoe meer we klagen, hoe meer we daarna geneigd zijn om te klagen. Plus, bij klagen komt er cortisol vrij in ons lichaam. Dat is een stresshormoon. Mensen die vaak klagen, die hebben dikwijls een slechter immuunsysteem en die hebben meer kansen op allerlei ziektes. Plus, klagen werkt ook nog eens aanstekelijk. Kortom, zeuren, klagen, morren, dat heeft altijd negatieve gevolgen. Maar vandaag, in de tekst die we gelezen hebben, is dat eigenlijk anders. Het volk klaagt, het volk mort, en dat doen ze niet voor de eerste keer. Ze zijn opstandig, ze zijn ontevreden. Eigenlijk laten ze zien dat ze denken dat ze het wel beter weten. Beter weten dan God zelf, die hun in de woestijn geleid heeft. Wel, we gaan vandaag zien dat God dat gedaan heeft om hun vertrouwen op de proef te stellen. En ondanks dat ze falen, en eigenlijk verdienen ze oordeel, desondanks zorgt hij voor hun. God is genadig en God verzadigt hun door manna te laten regenen. Hij geeft miraculeus voedsel dat ook nog eens lekker is en voedzaam. We gaan samen doorheen de tekst en op het einde zullen we kijken wat wij daaruit kunnen leren voor ons de dag van vandaag. We gaan kijken naar vers 1 tot 3, waar we zien dat het volk mort. En we gaan zien dat dat echt niet voor de eerste keer is. Kort schetsen waar we zijn. U kent het verhaal wel. God heeft het volk gered uit Egypte. Ze zijn door de zee getrokken.
En die zee heeft vlak daarna Farao en het hele leger verzwolgen. En het overzicht van die tocht, u mag meelezen of u mag luisteren, vinden we in nummer 33. Daar staat de hele tocht beschreven en alle stops die het volk gedaan heeft.
En in vers 3, daar beginnen we nu, daar staat, ze braken op van Ramses, dus in Egypte, in de eerste maand op de 15e dag van de eerste maand. Als we in Exodus kijken, dan zijn we op de 15e dag van de tweede maand. Dus dan weten we, het volk is één maand onderweg op dit moment. Dus ze zijn opgebroken, ze zijn door de Rode Zee getrokken. Ze komen in de woestijn. God leidt hun in de woestijn. En dan komen ze bij een plek die Mara heet. Dat betekent bitter. Jullie zien dadelijk waarom. Exodus 15, vers 24. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we drinken? Ze zitten 3 dagen in de woestijn en het water is op. Paniek. En ze komen bij Mara, daar verwachten ze water te vinden. Daar is water. Ja, helaas, het water is bitter, niks om te drinken. In één klap vergeten ze alles wat God gedaan heeft. De uittocht, het wonder, alles wat ze van de Egyptenaren kregen, allemaal vergeten. In één keer zijn al die wonderen uit hun geheugen gewist. En ze morren tegen Mozes. Morren, dat is innerlijke ontevredenheid die naar buiten komt. En zoals ik al zei, God zelf heeft hun daarheen geleid. Door de wolk. Dus wat zouden ze kunnen doen? Ze zouden kunnen bidden. Ze zouden hulp kunnen vragen. Nee, ze morren. Wat doet Mozes? Mozes bidt en God zorgt ervoor dat het water zoet wordt. Hierna leidt God hen naar Elim. Dat lezen we in Exodus 15. Daar is een oase, daar zijn waterbronnen, daar zijn palmbomen. Dus dan hebben ze weer overvloed. Als we verder in Numeri kijken, zien we, ze braken op van Elim en sloegen hun kamp op aan de Schelfzee. Als u een beetje dat gebied voor ogen heeft, we hebben het Schiereiland Sinaï, zo wordt dat genoemd, en aan deze kant voor jullie ligt de Golf van Suez. Dus ze zijn eigenlijk naar het zuiden aan het reizen en ze kamperen nog heel eventjes daar aan de Golf van Suez. Dan gaan ze verder naar beneden, wat we in vers 11 lezen. Ze braken op van de Schelfzee en sloegen hun kamp op in de woestijn Sin. Dus ze komen opnieuw in een woestijn terecht. God leidt hun daar naartoe. Wij weten dat ze onderweg zijn naar de berg Sinaï, waar ze de wet krijgen. En heel waarschijnlijk is de naam Sin, de woestijn Sin, is van Sinaï afgeleid. Dus ze hebben net een oase gehad, terug de woestijn in. Denk even mee, ze zijn een maand onderweg. God heeft net ervoor gezorgd dat ze water hadden. En ze beginnen al opnieuw te morren, als we in Exodus kijken. Heel de gemeenschap mort. Ja, hun voorraad begint op te raken. Ze zijn een maand onderweg. Ja, veel eten zullen ze niet meer hebben. En ze zitten in een woestijn, dus daar is niks te vinden om te eten. Eigenlijk hebben ze een zekere dood voor ogen. We zouden kunnen bidden en God om hulp vragen. Nee, bij Mara hebben we gemord en dat heeft gewerkt. Weet je, we gaan gewoon opnieuw morren, denken ze. Nu ja, wij kunnen nu wel lachen en meewarig het hoofd schudden. Maar ik bedoel, wij klagen soms al als het even regent. Die mensen, hun leven is op dat moment reëel in gevaar. Dus eigenlijk, menselijk gezien, is hun reactie misschien wel te begrijpen. En als we in die passage hier kijken, zien we dat in 5 versen het woord morren 7 keer genoemd wordt. Dus ja, toch wel belangrijk en een serieus probleem. En ze morren, en het lijkt ook alsof ze opeens de slavernij in Egypte vergeten zijn. Kijk maar vers 3. Wat ze eigenlijk zeggen, en dat gaat naar het randje van godslastering toe. Waarom heeft God al die moeite gedaan? Waarom al die wonderen? Dat was toch niet nodig? Dat allemaal om ons hier te laten sterven. Poh, waarom aan Egypte? Daar hadden we genoeg te eten. Daar hadden we zelfs vlees. Pff. Ze gaan zelfs zo ver in hun gemor en gejammer dat ze Mozes en Aaron in twijfel trekken. En ze zeggen eigenlijk van, het is jullie schuld. Jullie hebben ons uitgeleid om ons hier in die woestijn te laten creperen. Serieuze geloofscrisis. Ze hebben geen vertrouwen op God. En eigenlijk, als we terugkijken, dit is al de tweede keer dat ze zo'n beetje misplaatste nostalgie hebben, dat ze de slavernij vergeten en dat ze Mozes de schuld geven. Als we een beetje teruggaan, zitten we in Exodus 14, vers 11 en 12. Dat is op het moment dat ze voor de zee zitten en aan de andere kant komen de Egyptenaren. Dus eigenlijk zitten ze daar tussen twee vuren gevangen. Wat zeggen ze? En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaren maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Ze zaten letterlijk tussen twee vuren gevangen en ze konden nergens heen. En eigenlijk zien we dat ze hier al beginnen te morren. Dus ze zijn nog maar net uitgeleid, en er wordt al geklaagd. Op het moment dat ze uit Egypte vertrokken, waren ze blij genoeg dat ze van die slavernij vanaf waren. Ze kregen nog allemaal cadeaus mee. Het was feest. Nu, even later, zijn ze alweer vergeten. En ze beschuldigen Mozes en zeggen, Mozes, waarom heb je ons hierheen gebracht? Had ons daar op ons gemak laten zitten. Beetje werken, beetje eten, komt allemaal wel in orde. Exodus 17, dat is vlak na waar we vandaag zitten. Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Dus als ze vertrekken hier uit de woestijn waar ze nu zitten, hebben ze opnieuw een probleem met water. En dan moet u maar eens nalezen, Exodus 17, daar gaat de opstand zo ver dat ze Mozes willen stenigen. Opnieuw zorgt God ervoor dat ze water krijgen. En ze twijfelen aan God en ze zijn ongehoorzaam. En elke keer zien we dat God trouw is en dat God hun verlost. Als we kijken, we zitten hier aan het begin van de reis. Uiteindelijk gaan ze 40 jaar in de woestijn onderweg zijn. Het volk moet leren om op God te vertrouwen. En elke keer opnieuw is God genadig. Het is niet dat ze bidden of dat ze hem om hulp vragen. Nee, Mozes doet dat in hun plaats. Maar toch is God trouw en zorgt hij voor hun. Als we verder kijken in Exodus 16, vers 4 tot 12, dan zien we dat God een belofte geeft. En eigenlijk daarmee ook een test aan het volk. Ze klagen en dan als we naar vers 4 kijken, dan zien we eigenlijk dat er geen oordeel komt. Maar wat laat God ons zien? Genade, langmoedigheid, goedertierenheid. Hij antwoordt aan Mozes dat hij brood uit de hemel zal laten regenen. En regenen, dat duidt op overvloed. God zal vanuit zijn voorzienigheid elke dag opnieuw zorgen dat ze hun dagelijks brood krijgen. Elke dag opnieuw hebben ze genoeg te eten, omdat God daarvoor zorgt. En ze moeten elke dag erop uitgaan om te verzamelen wat ze nodig hebben. Nu, wij gaan naar de supermarkt en wij vinden daar ons eten. Maar we moeten ons even inbeelden. Dat volk op dat moment, dat was een samenleving gebaseerd op landbouw. En in de landbouw, daar bestaat niks Er is geen gewas, er is geen boom die u elke dag opnieuw vrucht geeft, die u elke dag eten geeft. Dus dit vraagt vertrouwen om elke dag opnieuw te geloven dat God zal voorzien. Dat is de test die God aan Mozes voorlegt. Dat is de test die ze elke dag opnieuw krijgen. Ze moeten op God vertrouwen. En omdat de zevende dag de Sabbat is, moeten ze op de zesde dag voor 2 dagen verzamelen. God wil hun vertrouwen testen. En dat zagen we eigenlijk ook al als we terugkijken bij het bittere water in Mara. Exodus 15, vers 25. Hè, daar zitten we midden in dat verhaal. En daar roept Mozes tot de Heere. En wat doet de Heere? Die wijst hem een stuk hout en dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij, dus dat is God, het op de proef gesteld. En God zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. God heeft hen daar al op de proef gesteld. En daar krijgen ze eigenlijk een opdracht. Ze moeten luisteren naar God. Ze moeten luisteren, ze moeten aandachtig zijn om te weten wat God vraagt. God vraagt aan het volk volledige loyaliteit. Luisteren, gehoorzamen en vervolgens dat in de praktijk brengen. En ze krijgen zelfs een belofte. Want God zegt, als jullie dat doen, zal ik voor jullie zorgen. Ik zal jullie sparen van de plagen die ik over Egypte heb laten gaan. Nou, dan denken we, mooi, fijn. Ja, we zijn 3 dagen verder en ze zijn het gewoon alweer vergeten en ze zijn al morren over eten. God gaf de test. Het volk was ontrouw. God was trouw. Het volk was ongehoorzaam en toch zorgde God voor hen. Het is gewoon Gods rijke genade die we zien. Als we in Exodus 16 kijken, dan zien we dat Mozes en Aaron die boodschap doorgeven aan het volk. En ze zeggen, jullie zullen zien dat God dezelfde God is die jullie uit Egypte geleid heeft. Sterker nog, je zult zijn heerlijkheid zien. Jullie zullen een teken zien dat God zichtbaar aanwezig is, want hij heeft jullie gemor gehoord. Logisch, God is alwetend, hij heeft het gehoord, maar dat God het gehoord heeft, dat betekent hij gaat er aandacht aan geven en hij zal antwoorden. In vers 7 en 8 zien we dat daar eigenlijk ook een vermaning in zit. Mozes en Aaron zeggen, jullie zijn wel aan morren geweest, en dat is een belangrijke voor ons om te onthouden, maar dat morren, dat was niet tegen ons, uw gemor was tegen God. Want wij, zeggen ze, wij doen enkel wat God ons opgedragen heeft. Het is God zelf die hier het volk leidt. Belangrijk, als wij morren en klagen, is altijd tegen God gericht. God is volledig soeverein. En als wij klagen, wat we dan doen is God in vraag stellen. En dan zien we dat in vers 9 dat Aaron opnieuw als spreekbuis voor Mozes moet fungeren. He, die roept het volk om zich voor het aangezicht van God te verzamelen. En we gaan ervan uit dat ze zich in dit geval allemaal naar de wolk richten. Want God leidde zijn volk met die wolk. Dus ze zijn bezig naar de woestijn te kijken en ze zijn zich aan het draaien. En opeens verschijnt Gods heerlijkheid in die wolk. En dat staat er heel eenvoudig, maar we moeten ons voorstellen, iedereen die daar stond op dat moment, die wist van God is hier aanwezig. Dat ging gepaard met licht en met majesteit. Misschien wel zoals toen Mozes op de berg Sinaï was. Dat lezen we Exodus 24, vers 16, waar staat, de heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij, dat is God, Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in het oog van de Israëlieten als een verterend vuur. Gods verschijning in die wolk lijkt op een vuur. Het volk staat beneden aan de berg, die kijken naar boven en het lijkt alsof die berg van boven in brand staat. Denk aan een vulkaanuitbarsting, maar dan zonder lava. Het volk ziet de wolk, ze horen Gods stem, want die roept Mozes en ze zien vuur en licht. Dus ook vandaag hier in Exodus 16 horen ze God spreken. We moeten ons voorstellen, die mensen staan daar, die hebben ontzag, verbazing, angst misschien, vrees, want ze staan voor de verschijning van de almachtige schepper van hemel en aarde. Dus iedereen daar weet wat er aan de hand is. En wat zien we? God belooft hun vandaag nog vlees en morgen brood. Ze hebben er niet om gevraagd. Ze hebben alleen geklaagd en gemord. Maar God zorgt voor zijn volk. Hij zorgt ervoor dat de mensen verzadigd worden. Waarom? Zodat iedereen erkennen zal dat hij God is. Erkennen betekent ze gaan het niet van horen zeggen hebben. Ze gaan persoonlijk ervaren wie God is en hoe hij voor hen zorgt. En dat zien we als we verder lezen. God voorziet, vers 13 tot vers 21. God doet zijn belofte meteen in vervulling gaan. En als eerste komen er kwartels. En die kwartels komen aanvliegen. En dat is een fenomeen, dat is een natuurlijk fenomeen, dat gebeurt elk jaar opnieuw. Die kwartels vertrekken vanuit Palestina. Die kwartels is een vogel die een beetje op een fazant lijkt. Zo moet je het ongeveer voorstellen. Die vliegen vanuit Palestina naar Centraal-Afrika. En in de lente vliegen ze terug. En als ze terugvliegen, dat is nu, dan vliegen ze een lang stuk over de Rode Zee. Dat is een heel stuk vliegen, die vogels zijn moe. Die zien daar het schiereiland, die dalen neer en die gaan rusten. Ja. Die vogels zijn dus moe en die komen rusten in het kamp. Ze hadden letterlijk die vogels voor het oprapen. Er waren er zoveel dat het hele kamp overdekt werd. En de ochtend daarna, als ze goed veel vogels gegeten hebben, is er een laag dauw rond het kamp. De laag is opgetrokken en er ligt iets wat ze niet kennen. Dat wordt beschreven als rijp. Hè. Moet maar kijken, in de winter ligt er soms zo'n wit laagje buiten. Zo wordt het hier omschreven als rijp. En ze zijn allemaal verbaasd. En ze stellen zich de vraag, wat is dit? Wat is dat? Vragen ze aan elkaar. Daarvan hebben we ook het woord manna. Van die vraag, wat is dat? En Mozes geeft uitsluitsel. Dit is het brood dat God jullie te eten gegeven heeft. Nummer 11, vers 7 en 8 wordt daar nog wat meer uitgelegd. Daar staat, het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het, maalde het met handmolens of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Ze konden het gebruiken als meel en het smaakte naar cake of gebak met honing, zoals we elders vinden. God voorziet. We vinden een prachtige omschrijving hiervan terug in de psalmen. Psalm 78, vers 24 tot 28, die wil ik toch graag even voorlezen. Hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. En ieder at het brood van de machtige, we zouden ook engelen kunnen zeggen. Hij zond hun proviant tot verzadiging toe. Hij deed de oostenwind opsteken langs de hemel en voerde door zijn macht de zuidenwind aan. Hij liet vlees op en regenen als stof en gevleugelde vogels als zand van de zee. Hij deed het vallen midden in zijn kamp, rondom zijn woningen. Die hele psalm gaat over de geschiedenis van het volk, meer bepaald over hun zonde en hun ontrouw. Telkens blijven ze zondigen en trekken ze Gods almacht in twijfel. Nu, desondanks, laat hij manna op hen regenen. Hij moet ons dan voorstellen, dat is een overvloedige stroom van voedsel. Het was zelfs beter dan wat ze gevraagd of gehoopt hadden. Hier in de psalm wordt dat omschreven als hemels koren. Dat wijst erop dat het bovennatuurlijk voedsel was dat God gaf. Mensen hebben pogingen gedaan om dat manna door een natuurlijk fenomeen te verklaren. Maar eigenlijk zien we hier duidelijk dat dat God is die wonderlijk voorzien heeft. Er is geen enkel natuurlijk verschijnsel dat zoveel mensen dag na dag opnieuw eten kan geven. Dat is God die wonderlijk heeft ingegrepen. En want het staat hier duidelijk in die psalm, het eten wat ze kregen was tot verzadiging. Dus elke dag hadden ze genoeg. Die kwartels, die kunnen we natuurlijk wel natuurlijk verklaren. Maar ook laat de psalmist ons hier zien, ook dat is duidelijk Gods werk. Hij heeft voor de wind gezorgd. Hij heeft ervoor gezorgd dat die vogels op de juiste dag, op het juiste uur en dan ook nog eens op de juiste plek terechtkwamen. Alsof het stof was. Er waren zoveel vogels dat ze bijna niet te tellen waren. Je moet je voorstellen, het hele volk, die Israëlieten, hebben allemaal honger en die krijgen vlees letterlijk op een presenteerblaadje dat uit de hemel komt vallen. Die vogels die komen letterlijk gewoon daar midden in het kamp rusten. Als we terug naar Exodus gaan, dan geeft Mozes het volk uitleg wat ze met de manna moeten doen. Elke dag moeten ze genoeg verzamelen om hun familie te eten geven. Dat is de betekenis van wie in uw tent wonen, dat is uw familie. Dus ga en verzamel wat je nodig hebt. En we gaan ervan uit, dat is niet heel duidelijk, maar een gomer, de maat die hier gebruikt wordt, dat ergens tussen 2 en 3 liter is. Dus wat gebeurt er? Ze gaan erop uit. En ze, ja, hoeveel moeten we pakken? Geen idee. We denken dat iedereen pakt naar wat hij denkt dat goed is. De een al wat meer dan de ander. En dat is geen ongehoorzaamheid. Ja, ze konden dat gewoon niet echt goed meten. Dus iedereen verzamelt, ze komen terug in het kamp. En dan staat er, dat wordt met die gomer een beetje nagemeten. En wel, ook hier doet God een wonder. God zorgt ervoor dat iedereen precies genoeg heeft. Onafhankelijk van hoeveel ze verzameld hebben, heeft iedereen precies genoeg te eten. Toch ligt die eigen wijsheid weer op de loer. Zegt Mozes, ze mogen niets overlaten tot de ochtend. Je mag niks laten liggen. En natuurlijk zijn er toch een paar die denken, oh, toch eens kijken wat er gebeurt als we dat laten liggen. Wormen komen erin en het stinkt. Hierin zien we opnieuw hoe God wonderlijk werkt. Want 5 dagen in de week mogen ze niks laten liggen. Dan gaat het stinken. De 6e dag moeten ze het laten liggen voor de Sabbat op de 7e en dan gaat het niet stinken. En ze moesten het, zoals we zien, elke morgen vroeg opnieuw verzamelen. Want de zon ging schijnen en dan smolt het weg. Ze moesten ook nog op tijd opstaan om het op te halen. En de tekst van vandaag die wil ik afsluiten, Exodus 16, 35. Als we kijken naar het einde van de hele passage, wat staat daar? De Israëlieten aten 40 jaar lang het manna, totdat zij in een bewoond gebied kwamen. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Canaan kwamen. Zolang als ze door de woestijn getrokken zijn, zorgde God elke dag voor manna. 40 jaar aan een stuk. Elke dag een herinnering aan Gods zorg voor hun. Elke dag een herinnering aan Gods trouw. We kunnen ook lezen hoe het stopte. Jozua 5, vers 12. Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer. Maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Canaan. Ze trekken de Jordaan over en als ze overgetrokken zijn, eten ze het Pascha daar in het land, het eerste van de opbrengst van het land. En dan stopt het manna even plots als dat het gekomen is. God zorgde voor manna en het beloofde land zorgt hiervoor dat het land opbrengst geeft, dat ze daarvan kunnen eten. Is dat niet wonderlijk? God zorgt 40 jaar voor zijn volk, terwijl ze ontrouw zijn, terwijl ze opstandig waren. God is goed, want hij zorgt ook voor ons, terwijl we ontrouw en opstandig zijn. Om af te sluiten wil ik met jullie nadenken over enkele toepassingen. Ik denk dat er misschien nog meer zijn, maar dat kan ons al op gang helpen om te kijken wat we daarmee kunnen. Als eerste denk ik dat we dit mogen lezen als een waarschuwing. Want de Bijbel zelf zegt dat dit een waarschuwing voor ons is. We kunnen kijken naar 1 Korinthe 10, vers 10 en 11. Ik wil heel even vers 3 daar lezen. En dan weten we duidelijk dat dat over spreekt over wat we vandaag gelezen hebben. Vers 3 zegt, en alle Israëlieten in de woestijn hebben hetzelfde geestelijk voedsel gegeven. God heeft iedereen te eten gegeven. Ze hebben allemaal manna gekregen. Allemaal hetzelfde. Vers 10. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Heel kort, de verderver, dat is ook de engel die de laatste plaag in Egypte uitgevoerd heeft. En hier dan morgen gaat specifiek over Gods oordeel over Korach. En er is die opstand, Korach en al zijn gevolg worden verzwolgen door de aarde. En de dag na dat oordeel, wat doet het volk? Morren. Ze morren tegen Mozes en zeggen, het is jullie schuld dat dat gebeurd is. Ja. Gods oordeel komt en op dat moment is het enkel Mozes en Aarons tussenkomst die bidden, die ervoor zorgt dat er niet meer dan 14.700 mensen om het leven komen. Vers 11. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Als wij lezen over het volk in de woestijn, als wij lezen vandaag over het volk dat op God moet vertrouwen, Als wij lezen over het volk dat aan het morren is, aan het klagen, dat querulant is, dan is dat geschreven als voorbeeld voor ons. Het woord dat vertaald wordt hier door waarschuwing, betekent als een advies om iemand te overtuigen. Dus, was de les, wij moeten ons niet beter voelen dan de Israëlieten, want wij zijn net zo goed als hun. Ook zondaren die falen. Hun falen is opgeschreven om ons te waarschuwen. We moeten daarvan leren. Als eerste, klagen en morren. Zoals ik al zei, querulant zijn, dat werkt aanstekelijk. Je mocht eens meekijken, nummer 11, vers 4. Nummer 11, vers 4, hou in je achterhoofd. Net hiervoor is er vuur in het kamp geweest, omdat ze geklaagd en gemord hadden. En Gods oordeel kwam. Dat is gestopt. En dan, het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Gaat weer over eten. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw. Net verlost van oordeel. En die samenraapsel van vreemdelingen zijn mensen die meegereisd zijn uit Egypte, die geen Israëlieten waren, die beginnen te klagen over dat ze eten willen. Iedereen begint te klagen. Pruttelen, jammeren, begint weer van voren aan. In dit geval geeft God hen opnieuw kwartels. Maar daarna krijgen ze wel nog toorn en oordeel over zich. De Bijbel spreekt letterlijk tot ons over morren. Dat wij niet moeten morren, is een opdracht die we in het Nieuwe Testament terugvinden. Kijk maar mee, Filippenzen 2, vers 14 en 15. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat is een uitwerking van de gezindheid van Christus. Gods woord roept ons op hier in de brief van Filippenzen dat wij de gezindheid van Christus moeten hebben. Wat houdt dat in? Onder andere nederigheid, dienstbaarheid, oog hebben voor de ander, maar ook dus alle dingen doen zonder morren. Ik zeg het nog eens, alle dingen doen zonder morren. Ook de dingen die we niet leuk vinden. Net die dingen die we niet leuk vinden. Wat is er goeds aan als we iets goeds doen, maar tegelijk erover aan het klagen zijn dat we dat moeten doen? En als we hier in het Filippenzen kijken, die tekst, Paulus linkt die rechtstreeks aan het volk Israël. Want het verkeerd en ontaard geslacht, zo beschrijft Mozes de Israëlieten in het Oude Testament in Deuteronomium 32, vers 5. Dus eigenlijk zegt hij van, dat was een verkeerd en ontaard geslacht, zorg dat jullie voorbeelden zijn, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Wij mogen wel een voorbeeld zijn. En zoals het hier staat, schijnen als lichtende sterren. Wij vinden verlichting heel normaal, hier brandt licht binnen, maar je moet even, denk de elektriciteit even weg, denk even aan een duistere hemel, duisternis buiten, en we kijken naar de hemel en we zien lichtende sterren die schijnen. Dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Wij mogen anders zijn door niet te klagen en niet te jammeren. Want als we dat doen, komen we in opstand tegen God zelf. Dan stellen we zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn genade in vraag. Dus daarom laten we tevreden zijn met wat God ons geeft. Misschien nog een verrassende toepassing van deze tekst van vandaag in 2 Korinthe 8, vers 15. Hier wordt de gemeente in Korinthe opgeroepen om geld te verzamelen en vrijgevig te zijn voor de gemeente in Jeruzalem, waar nood is. En eigenlijk daarbij wordt die verzameling van het manna die we net gezien hebben, die wordt hier geciteerd. Zoals geschreven staat, wie veel had verzameld, had niet over, en wie weinig had verzameld, had niet te weinig. Alles wat wij hebben is een geschenk van God. Dat is niet van ons, maar wij mogen dat gebruiken. Wij mogen rentmeesters zijn. En daarom past dit in de oproep om anderen in nood te helpen. De toepassing is eigenlijk heel eenvoudig. Net zoals toen God ervoor zorgde dat iedereen genoeg had, heeft God er nu eigenlijk ook voor gezorgd. Sommigen hebben meer, anderen hebben minder. Wij hebben vooral meer. De mensen met meer, wij dus, wij mogen delen met mensen die minder hebben. We kunnen delen en daarna nog genoeg voor onszelf hebben. Maar ook vertrouwen. Wij mogen op God vertrouwen. Als Mozes terugkijkt, In Deuteronomium 8, vers 2 en 3 zegt hij het volgende. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, die u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet van brood leeft, maar de mens leeft van alles wat er uit de mond van de Heere komt. God is alwetend, God weet wat er in onze harten leeft. Maar hier wilde hij openbaar maken wat er in de harten van het volk leefde. Het was God die hen op de proef stelde. God liet hun dorsten. God liet hun honger lijden om te zien wat hun reactie zou zijn. De bedoeling was dat ze op hem zouden vertrouwen. De bedoeling was dat ze zouden inzien dat ze geestelijk voedsel nodig hadden. Net zoals wij geestelijk voedsel nodig hebben. En dadelijk om af te sluiten gaan we zien dat God ons dat voedsel gegeven heeft. Maar het manna was een dagelijkse test en een herinnering aan hoe God voor zijn volk zorgt. Jezus leerde ons om daarvoor te bidden. Matteüs 6, vers 11, daar staat, geef ons heden ons dagelijks brood. We gaan naar de supermarkt, we hebben een volle diepvries, we hebben altijd genoeg te eten, we kunnen kiezen wat we eten. Daardoor staan we misschien niet meer zo stil bij ons dagelijks brood en bij de dingen die we dagelijks nodig hebben. Maar wij moeten goed voor ogen houden, ook als we dit verhaal gelezen hebben, dat wij voor alles volledig van God afhankelijk zijn. Voor alles wat we elke dag nodig hebben, zijn we volledig van God afhankelijk. We hebben zo'n overvloed dat we dat vaak vergeten, maar het is God die zorgt dat wij hebben wat we nodig hebben. We mogen op hem vertrouwen daarvoor en we moeten ons elke dag op hem richten, hem danken, maar ook hem vragen dat hij voor ons zorgt. Om af te sluiten wil ik met jullie kijken wat de Heer Jezus te zeggen had over Exodus 16. En daarvoor mogen jullie meelezen Johannes 6, vers 31 en 32. En hier in Johannes 6 zitten we vlak na de wonderbare spijziging. En het volk komt allemaal terug. Ja, die komen eigenlijk terug voor het eten en voor het wonder. Die komen niet voor het onderwijs of de Heer Jezus zelf. En dan zeggen de mensen dit. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Eigenlijk zeggen ze van, toen heeft Mozes voor brood gezorgd. Dus Jezus, laat gij nu maar eens zien wat gij kunt doen. Dan zullen we kijken of we in u geloven of niet. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. God heeft toen brood gegeven voor het volk, maar nu heeft hij gezorgd voor geestelijk voedsel. Vers 48 uit Johannes 6 zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Het manna dat God aan het volk gaf, kwam ook uit de hemel. Maar dat was een tijdelijke oplossing. En het beeld van eten wat hier gebruikt wordt, eten, wij kauwen dat en daarna verteren we dat. Op die manier moeten wij ook een levende relatie met de Heer Jezus hebben. Waarom? Omdat hij ons levende brood is. Jezus heeft zijn leven gegeven als plaatsvervangend offer voor onze zonden. En dat offer is beschikbaar voor ieder die in hem gelooft. En als u uw vertrouwen nog niet op hem gesteld hebt, dan wil ik u vragen, doe dat vandaag. Maak er ernst mee om u te verzoenen met de schepper van hemel en aarde. Waarom? Hij heeft ons het levende brood gegeven. Amen. Dank u wel, Heer, dat we doorheen de ongehoorzaamheid van uw volk uw trouw mochten zien. Heer, het was voor de Israëlieten zo, het is ook voor ons zo. Als we zondigen, Heer, u bent getrouw en u vergeeft ons. Heer, wilt u ons helpen om de waarschuwing die we daarin mogen lezen, om die ter harte te nemen? Wilt u ons helpen, Heer, dat we niet mogen klagen en morren en jammeren, Heer, als iets ons tegenzit of we niet tevreden zijn. Maar wilt u ons helpen, Heer, dat we in u tevreden mogen zijn, omwille van uw goedheid, Heer, omwille van uw genade, omwille van uw Zoon die naar ons toegekomen is. Heer, hij is het ware brood. Hij is het brood des levens dat voor onze zonde gestorven is. Heer, wilt u ons helpen dat we meer op u mogen lijken? Wilt u ons helpen, Heer, dat we uw wil mogen doen? Wilt u ons helpen om gehoorzaam te zijn en zo lichtende voorbeelden van u in deze wereld te zijn? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.